En dan heb ik een moeilijke mededeling, gemeente, voor u en ook voor mezelf. Zoals u weet heb ik in de achterliggende periode een beroep van de gemeente van Meerkerk gekregen. En in de afgelopen tijd heeft de Heer mij de overtuiging in het hart gegeven dat onze weg naar de gemeente van Meerkerk leidt. En hij heeft dat ook vanuit zijn woord bevestigd. Daarom heb ik gisteravond het beroep moeten mogen aannemen. Dat is moeilijk naar u toe. Dat is moeilijk voor mijzelf. Niet moeilijk in die zin dat het niet duidelijk is en dat de Heere de weg niet heeft gewezen. Maar wel moeilijk omdat er banden zijn gevallen. Banden van liefde. We hebben ons heel sterk aan u verbonden geweten en nog steeds meer in de achterliggende tijd. Aan de gemeente, aan de broeders van de kerkenraad, in de pastorale contacten die er mochten zijn, in de contacten van hart tot hart. En we hopen natuurlijk dat er iets van mag blijven en dat er heel veel van mag blijven, maar tegelijkertijd zullen er ook banden losser worden gemaakt. En we mogen, als de Heer het geeft, echt nog wel een paar maanden bij elkaar zijn. Maar toch, deze mededeling moet gedaan worden. En die moet ook verwerkt worden vanmorgen door ons allemaal, denk ik. Ik wil u daar van harte de sterkte van de Heer bij wensen. En dat er iets mag zijn van wat we straks willen gaan zingen met Psalm 131... dat Israël op de Heere vertrouw en zijn hoop op Gods ontferming bouw en stil berust in zijn beleid van nu tot in alle eeuwigheid. Dat geven de Heere aan ons allen. Zullen we deze dienst beginnen? Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in der eeuwigheid, die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 131, het vierde vers, willen we nu zingen. 131 vers 4. stellen we ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 119, het 88ste vers. Gun leven aan mijn mond, dan aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen. En daarna wordt u gelezen uit Zacharia 13, vers 1 tot en met 9. En Matteüs 26, vers 30 tot en met 35. Schriftlezing voor deze morgen, Zacharia 13, 1 tot en met 9. En Matteüs 26, 30 tot en met 35. Naar de wet des Heren en Psalm 119, het 88ste vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. lezen nu allereerst Zacharia 13. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinheid. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere der Heerscharen, dat ik uitroeien zal uit het land de namen der afgoden, dat ze niet meer gedacht zullen worden. Ja, ook de profeten en de onreine geesten, de onreine geest zal ik uit het land wegdoen. En het zal geschieden wanneer iemand meer profeteert, dat zijn vader en zijn moeder die hem gegenereerd hebben, tot hem zullen zeggen, gij zult niet leven. Terwijl gij valsheid gesproken hebt in de naam des Heren, en zijn vader en zijn moeder die hem gegenereerd hebben, zullen hem doorsteken, wanneer hij profeteert. En het zal geschieden te dien dagen dat die profeten beschaamd zullen worden, een iegelijk vanwege zijn gezicht, wanneer hij profeteert. En ze zullen geen haren mantel aandoen om te liegen. Maar hij zal zeggen, ik ben geen profeet. Ik ben een man die het land bouwt. Want een mens heeft mij daartoe geworven van mijn jeugd aan. En zo iemand tot hem zegt, wat zijn deze wonden in uw handen? Zo zal hij zeggen, het zijn de wonden waarmede ik geslagen ben in het huis mijner liefhebbers. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der Heerscharen. Sla dien herder en de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de Heere. De twee delen daarin zullen uitgeroeid worden en de geest geven, maar het derde deel zal daarin overblijven. En ik zal dat derde deel in het vuur brengen, en ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert, en ik zal het beproeven, gelijk men goud beproeft. Het zal mijn naam aanroepen, en ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, het is mijn volk, en het zal zeggen, de Heere is mijn God. Dan lezen we vervolgens uit Matteüs 26, vanaf vers 30 tot en met 35. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Toen zeide Jezus tot hen, gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Want er is geschreven, ik zal de herder slaan, en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zou opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Doch Petrus antwoordende zeide tot hem, al werden zo ook allen aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. Jezus zeide tot hem, voorwaar ik zeg u, dat gij in dezezelfde nacht, eer de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Petrus zeide tot hem, al moest ik ook met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. Desgelijk zeiden ook al de discipelen. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking is uit de tweede schriftlezing, Matteüs 26, vanaf vers 31 tot en met 35... Toen zeide Jezus tot hen, gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht, want daar is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Doch Petrus antwoordende zeide tot hem, al werden zij ook allen aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. Jezus zeide tot hem, voorwaar ik zeg u, dat gij in dezezelfde nacht, eer de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Petrus zeide tot hem, al moest ik ook met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. Desgelijk zeiden ook al de discipelen, tot zover We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, zo hebt u ons vanmorgen niet alleen samengebracht, maar ook een bericht laten horen dat ons allen aangrijpt. En Heere, mogen we dat allereerst voor u neerleggen. U weet hoe moeilijk dat kan zijn voor een dienaar en voor een gemeente, voor ons allen. Want het bepaalt ons bij scheiding die er komen gaat. Ook al mogen we dan, als u het geeft, nog een poosje bij elkaar zijn. Heere, wil u dan geven wat nodig is om de dingen te verwerken? En dan vragen wij, Heere, of u troosten wil in het verdriet. Of u ondersteunen wil als de vragen zich misschien vermenigvuldigen. En of u boven alles wil geven dat wij onze ogen gericht mogen krijgen op die grote opperherder, de Heer Jezus Christus, over wie we in onze tekst deze morgen zullen horen hoe hij zich wilde laten slaan en wilde laten verlaten door al zijn discipelen, totdat hij alleen overbleef. En het waar werd waar we vorige week in de prediking bij stilgestaan hebben. Zij zagen niemand dan Jezus alleen. Heer, u hebt uzelf willen verlaten zien worden van uw Vader. En toen hebt u het uitgeklaagd. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En in die weg hebt u het verdiend. Wat u in de tekst van vanmorgen ook belooft aan uw discipelen en aan heel uw kerk. Maar wanneer ik opgestaan zal zijn, dan zal ik u voorgaan naar Galilea. En dan bewijst u dat u uw onverdiende trouw plaatst tegenover de ontrouw van mensenkinderen. En Heere, wanneer wij toch op onszelf zien, ook wanneer een dienaar des woords op zichzelf ziet, dan kan hij wel een weg moeten gaan die u wijst. Maar dan moet hij het toch ook voor uw aangezicht belijden. Wij zijn onnutte dienstknechten. En Heere, wat is er niet geweest in onze gedachten, wat voor u niet bestaan kon. En daarom bidden we van u deze morgen, verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult en bewijs ons uw genade. Wil u dan vanmorgen nog als die grote getrouwe herder geven wat nodig is? Ook als er zoveel gedachten door ons heen gaan en als we u toch eerbiedig vragen dat die boodschap van uw evangelie boven de boodschap die zojuist klonk mag uitgaan. Heren, mogen we de gemeente toch in uw hand leggen. Mogen we u vragen of u voor de gemeente zorgen wil. Laten we, Heren, dan toch ook zo verder mogen gaan. Ook in de komende tijd en ook bij het verwerken van de dingen. Wil u helpen en ondersteunen. We bidden u, Heren, voor een ieder vanmorgen in de kerk en thuis met ons meeluisterend. U weet hoe het met ons is. U weet, Heren, van strijd en van vragen en van worsteling. U weet van geestelijke vragen, wil u vandaag nog onderwijs geven? Wil u daar de prediking voor gebruiken, vanmorgen en vanmiddag? Wil u geven, Heren, dat het woord met kracht in de harten mag ingaan? Dat ook deze zondag, die een moeilijke zondag is, toch in uw koninkrijk een grote dag mag zijn, omdat er een zondaar, ja kon het zijn, velen onder ons tot u bekeerd zijn. Heren, dat hebben wij nodig. Geef het ons en onze kinderen. Geef het aan allen die ons lief zijn. Ontferm u over hen die afgedwaald zijn. Laat uw woord vanmorgen ook een boodschap bevatten voor degenen die u mogen kennen en vrezen. Heren, laat de herder die zichzelf wilde laten slaan toch aan de harten van de mensen mogen worden gelegd. Die goede herder die zijn leven heeft gesteld voor de schapen. Heren, en wil u nog als die getrouwe herder uitgaan om het verlorene te zoeken. om het verwonde en gebrokene te verbinden. Om, Heer, het afgedwaalde terug te brengen. Om ook die grote herder te zijn over de onderherders. Die het ook zo nodig hebben, uw herderlijke zorg. Heere, u weet van de achterliggende tijd. U weet ervan of er zijn en er zijn er zo geweest. Dat weten we ook wel in het midden van de gemeente. Die hebben gebeden of het anders mocht zijn. Die hebben meegeworsteld. Die hebben meegeleefd. Ook in de gesprekken. En Heere, in de binnenkamer misschien ook onbekend voor ons, maar niet onbekend voor u. En wat kan het moeilijk zijn als uw weg anders is. Heere, wil u dan ook daarin helpen. We bevelen ons gezin ook aan u aan, Heere. U weet ook wat het voor hen betekent. Voor het vijfde jaar in Rotterdam. En over enige tijd toch weer opbreken. En Heere, wil u dan meegaan en wil u ook de harten inwinnen. Voor u is niets te wonderlijk. U kunt het geven. Heere, we dragen de broeders van de kerkenraad aan u op, aan wie we ons zo hartelijk verbonden weten. En met wie we ook in de achterliggende jaren steeds in broederlijke eensgezindheid mochten optrekken. Heere, geef dat het nog een poosje mag voortduren. Maar wees ook met hen als de zorg over de gemeente hen ook overvalt. Wil u hen daarin ook sterken en helpen. Heere, gedenk zo. Wees u met de zieken van de gemeente. We bidden u voor hen. Wil u voor hen zorgen. Wil u ze bewaren. Wil u geven dat ze hun weg op u de Heere mogen wentelen. We bidden u voor hen die onderzoeken ondergaan of moeten ondergaan. Die uitslagen verwachten. Wier geduld op de proef gesteld wordt. Wil u hen daarin ondersteunen en helpen. Heere, en wil u ook geven dat die wegen toch mogen medewerken ten goede. Dat kan als u uw genade eraan verbindt. En wil u dat doen, Heere. We bidden u voor hen die het psychisch moeilijk hebben. Sterk ze, ook in deze dagen. Geef, Heere, wat nodig is aan de rouwdragenden. In het midden van de gemeente. Wil u ook hen vertroosten en helpen. Heere, zo leggen wij onze gebeden voor u neer deze morgen. En onze woorden zijn maar schamele woorden, Heere. En wij hebben niet verdiend dat u ons hoort. Maar we vragen van u of u ons uw genade wil geven. Of u ons ook alle schulden genadig wil vergeven. Wij kunnen voor u niet bestaan in onszelf. Vanwege onze gedachten en woorden en daden. Maar Heere, vergeef het ons toch. Wil uw bewaring bijzonder aan ons schenken in deze tijd waarin we horen hoe een besmettelijke ziekte ook ons land bereikt heeft. En zoals we het al eerder zeiden, Heere, zo is het toch nog steeds dat ons enerzijds nuchterheid en bijbelse nuchterheid past. En toch geldt ook dat hier iets zichtbaar wordt van de tekenen der tijden die u hebt aangewezen. Er zullen zijn pestilentiën, besmettelijke ziekten. En Heere, dan herinnert iedere uitbraak van een besmettelijke ziekte ons ook aan onze broosheid. En het zou een zegen zijn als u dat signaal wilt gebruiken en wil heiligen aan ons hart als een roepstem tot waarachtige bekering. Wil u dat doen, Heere, maar wil u ook beschermen en bewaren. Bijzonder de kwetsbaren onder ons. Maar leer ons ook allen dat ons leven broos is. Als we jong en sterk en gezond zijn, dan zouden we zo op onze jeugd en op onze gezondheid en op onze krachten kunnen vertrouwen. En dan wordt dat zomaar een afgod in onze eigen ogen. Heer, en daarom bidden we, geef toch dat ons vertrouwen alleen op u mag staan. En Heere, dat we niet zullen rusten voordat we die enige rust hebben gevonden. Geef ons die rust ook uit genade, Heere. Die rust waarvan u het gezegd hebt, komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en die belast zijn, en ik zal u rust geven. Heere, we bidden u voor de kinderen en voor de jonge mensen van de gemeente. We zijn toch ook heel erg aan hen verbonden. En u weet dat ook, Heere. En we vragen of ook de komende weken en de komende tijd we nog een gezegende tijd mogen hebben, maar wees ook met hen, Heere, en bewaar hen. Het is ook niet van een dominee afhankelijk, Heere. En u kunt ze bewaren. Wil u dan ze brengen onder uw woord? Wil u ze bewaren bij uw woord? Wil u ze bekeren door uw geest? En geeft u dat er vanuit de gemeente van Rotterdam-Kralingen velen zullen zijn die mannen en vrouwen mogen worden die de Heere vrezen. Heere, geef het ons allen uit genade. Sterk ons bij het preken en luisteren. Neem onze gedachten gevangen onder de gehoorzaamheid van uw woord. Sterk wie een taak hebben in deze dienst. En dat alles om Christus wil. Amen. Psalm 69, 3 en 4. 69, 3 en 4 willen we gaan zingen. Er zijn 3 collecten voor de eredienst, voor de diaconie en voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, ik zou uw aandacht deze morgen met Gods hulp willen vragen voor de grote opperherder, de grote herder der schapen die geleden heeft en die ook de getrouwe herder blijft. We schreven bij onze tekstwoorden van vanmorgen, de goede herder op weg naar Gethsemane. De goede herder op weg naar Gethsemane. Drie gedachten. Allereerst is hij de geslagen herder. Want er staat in vers 31, er is geschreven, ik zal de herder slaan. In de tweede plaats is hij de tegengesproken herder. In vers 33 lezen we dat Petrus zegt, al werden zij ook alle naar u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. En aan het slot van vers 35 staat, desgelijk zeiden ook al de discipelen. En tenslotte is hij de getrouwe herder, vers 32. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Dus de goede herder op weg naar Gethsemane, hij is allereerst de geslagen herder. Hij is vervolgens de tegengesproken herder en hij is tenslotte de getrouwe herder. Het is zo'n uur of 11 in de avond. Duisternis is gevallen over de stad Jeruzalem. En door de smalle straatjes van de stad lopen 12 mannen. Wie zijn dat, kinderen? Dat is de Heer Jezus met zijn 11 discipelen. Ze komen uit de paaszaal. Ze hebben daar nog niet zo lang geleden het paascha gevierd. En de Heer Jezus heeft tijdens die paasmaaltijd een van zijn discipelen, Judas, als de verrader ontmaskerd, aangewezen. De Heer Jezus heeft het heilige avondmaal ingesteld. En toen hebben ze tot besluit nog de lofzang gezongen. En nu zijn ze onderweg vanuit Jeruzalem naar de Olijfberg die daar ligt, net buiten de muren van de stad. En aan de voet van die Olijfberg ligt een plaats die wij allemaal kennen vanuit de lijdensgeschiedenis, de Hof van Gethsemane. Een hof waar olijfbomen te vinden waren, een hof waar de Heer Jezus vaker kwam met zijn discipelen, soms ook alleen om te bidden. Soms met zijn discipelen om daar een rustige plaats te zoeken en zijn onderwijs te geven, buiten het gewoel van de menigte van de stad. En als de Heer Jezus nu gaat naar die plaats die voor hem niet onbekend was, dan weet hij wat er staat te gebeuren. De Heer Jezus weet dat hij moet gaan lijden en sterven. De Heer Jezus weet dat hij over de grond van Gethsemane zal kruipen als een worm en geen man. De Heer Jezus weet dat hij verraden zal worden door Judas. Hij weet dat hij gebonden zal worden en meegevoerd. En dat hij verhoord en beschuldigd en geslagen en bespuwd zal worden. Hij weet dat hij aan het kruis geslagen zal worden. Al die dingen zijn hem bekend en de Heer Jezus weet ook dat het nog maar enkele uren bij hem vandaan is. En als dat zo is, dan zouden wij verwachten dat de Heer Jezus zwijgt. Dat hij genoeg heeft aan al datgene wat op hem afkomt. Dat zijn gedachten al die zaken betreffen. Maar het tegenovergestelde is het geval. Want we lezen in de tekst van vanmorgen dat de Heer Jezus niet zwijgt, maar dat hij spreekt als de goede herder. En als de goede herder gaat hij duidelijk maken, ja, allereerst wat er in het hart van zijn discipelen is. En laten we dat gaan lezen vanuit de tekst. Toen zeide Jezus tot hen, gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Ik zei u zojuist, de nacht was gevallen over Jeruzalem. En in diezelfde nacht zullen al de discipelen, zegt de Heer Jezus, aan hem worden geërgerd. Wat is dat? Geërgerd. Er staat in de grondtaal een woord dat het beeld oproept van een steen waaraan wij ons kunnen stoten. Of een blok waarover wij kunnen struikelen. En dat hebben verschillende van ons wel eens meegemaakt. Dat je kinderen ergens liep, dat je een steen of een stoeptegel zo niet zag liggen. En dat je daarover struikelde en ten val kwam. Of dat je een blok ergens of een balk ergens had en je kwam aanrennen en je zag het niet goed en je kwam er tegenaan en je struikelde erover en je viel. En als je dan later diezelfde steen ziet liggen of je ziet die balk, wat kun je je dan ergeren? Dat zit allemaal in dat woord, geërgerd, struikelblok, steen van aanstoot, ergernis. En nu zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, deze nacht zullen jullie allemaal zonder uitzondering, Judas was er niet meer bij, maar alle 11 aan mij geërgerd worden. Jullie zullen je allemaal aan mij stoten. Jullie zullen allemaal over mij struikelen. Jullie zullen je allemaal aan mij ergeren. Waarom? Waarom zullen de discipelen die toch de Heer Jezus 3 jaar hadden gevolgd zich aan hem ergeren en aan hem stoten? Omdat hij de lijdende knecht zal zijn. En straks zal hij gevangen worden en hij zal zich niet verdedigen. Straks zal hij beschuldigd worden en hij zal al die beschuldigingen en lasteringen niet weerspreken, maar hij zal zwijgen. Straks zal hij gekruisigd worden en hij zal de macht die hij heeft niet gebruiken om zichzelf te verlossen. De Heer Jezus zal weerloos als een lam ter slachting geleid worden en hij zal zich als een lam ter slachting laten leiden. En daar zullen de discipelen zich aan stoten. Daar zullen ze zich aan ergeren. Daar zullen ze over struikelen. En dat zal al zijn in de hof van Gethsemane. Als de Heer Jezus daar verraden en gevangen genomen wordt, dan zal het gebeuren dat ze allemaal bij hem vandaan vluchten. En dat ze hem allemaal achterlaten met ergernis in hun hart. Wat is dat, gemeente? En laten we dat vanmorgen allereerst bedenken. Wat is dat toch voor de Heer Jezus geweest? Het is deze zondag de tweede lijdenszondag. Wat is het toch voor de Heer Jezus geweest dat hij, als hij staat aan de drempel van dat allerdiepste en laatste lijden dat over hem komen zou, zichzelf moet gaan aanduiden als een struikelblok en als een steen des aanstoots en als een rots der ergernis. En als hij dat ook nog moet gaan zeggen tegen, nee, niet tegen de fariseeën en de schriftgeleerden, maar tegen zijn eigen discipelen. Als de Heer Jezus deze woorden spreekt, en we lezen ze zo nog een keer aan het begin van de tekst. Gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Wat is dan de bedoeling van de Heer Jezus? En wat is de boodschap die daarin ligt? Wel, de Heer Jezus heeft daarmee de bedoeling gehad om zijn discipelen te waarschuwen. Dat allereerst. En dan moeten wij maar niet zeggen tegen elkaar, ja, maar het lag toch in de raad van God opgesloten dat de Heer Jezus door zijn discipelen verraden zou worden en verlaten zou worden en door Judas verraden zou worden en dat ze zich aan hem zouden ergeren. Want wij mogen de raad van de Heer nooit uitspelen tegen onze eigen verantwoordelijkheid. Op geen enkel punt. De Heer Jezus heeft tot het laatste toe zijn discipelen willen waarschuwen. En hij heeft als de grote profeet en leraar het hart van zijn discipelen als het ware opengeslagen als een boek. En hij heeft gezegd, kijk, dit is erin te lezen. De Heer Jezus heeft daar natuurlijk ook zijn discipelen mee willen verootmoedigen. Wat is er nu in hun hart? Wat is er nu in het hart van mensen die de Heer Jezus 3 jaar hebben gevolgd en die alle 11 genade kenden? Maar de Heer Jezus wijst het hier aan, ergernis, aanstoot. De Heer Jezus heeft ook vooruit willen zorgen. Dat ook. Vooruit willen zorgen. Als het straks gebeurt. En als de discipelen zullen wegvluchten. En als ze alle kanten opgaan met die ergernis in hun hart. En ze komen tot bezinning en ze komen tot zichzelf. Dan zullen ze zich dit woord van Christus herinneren. En dat woord zou in hun hart verootmoedigend werken. Petrus, naar buiten gegaan zijnde, weende bitterlijk. De Heer Jezus doet nog iets. Hij opent niet alleen het boek van het hart van zijn discipelen. En dan valt het niet mee wat daarin te lezen is. Maar hij opent ook het boek van de schrift. Kijkt u maar in het tweede gedeelte van vers 31. Daar staat: want er is geschreven: ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. En dan houdt de Heer Jezus een tekst aan die terug te vinden is en die we ook hebben gelezen in Zacharia 13 vers 7. Ik lees hem daar ook uit voor. Daar staat die tekst nog iets uitvoeriger. Daar staat het: zwaard ontwaakt tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der Heerscharen. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden. Onderweg naar Gethsemane opent de Heer Jezus Christus de schrift. En hij gaat zijn eigen lijden houden in het licht van de schrift. En dan heel bijzonder in het licht van deze tekst uit Zacharia 13. Waarin God de Vader het zegt: zwaard ontwaak tegen mijn herder. Zwaard. Wat betekent dat precies? Wat wil dat zeggen? Wel, dat zwaard, dat is een beeld van de gerechtigheid van God. Van de heilige toorn van God over de zonde. Dat zwaard is een beeld van de straf van God over de zonde. En de Heere roept dat zwaard als het ware op om wakker te worden. Om in beweging te komen. Dat wil dus zeggen, God roept zijn eigen gerechtigheid erbij. En God spreekt tot zichzelf en tot zijn eigen gerechtigheid, tot zijn straffende gerechtigheid, om nu uit te gaan en om met de straf op de zonde te komen. Zwaard ontwaak. En dan dat wonderlijke gemeente. Tegen wie? Tegen die discipelen. Die zich allemaal ergerden. En die aanstoot nemen aan het lijden van de Heer Jezus. Nee, niet tegen zijn discipelen. Maar zwaard ontwaak tegen mijn herder. Met een hoofdletter. En tegen de man die mijn metgezel is. En dat is niemand minder dan de Heer Jezus Christus. God de Vader zegt het als het ware tegen het zwaard van zijn gerechtigheid: ontwaak tegen die man, tegen Christus. En dan leest u wat de Heer Jezus hier zegt: ik zal de herder slaan. Kijk, dat werpt een bepaald licht over de lijdensgeschiedenis waar we in deze weken met Gods hulp weer bij stil hopen te staan. Want in alles wat daar gebeurt, staat God de Vader als het ware met het zwaard van zijn gerechtigheid tegenover zijn eigen zoon. Zijn eigen zoon die hij zo lief had. Zijn eigen zoon van wie hij gezegd heeft, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in welke ik mijn welbehagen heb. Maar God de Vader staat toch in de lijdensgeschiedenis van het eerste tot het laatste moment met een uitgetrokken zwaard. Omdat zijn zoon daar tegenover hem staat als middelaar. Als de herder die zijn leven zou geven voor de schapen. Als de herder die beladen is met al de zonden van zijn schapen. En als God de Vader die zonde ziet, dan kan hij niet anders zeggen dan zwaard ontwaak tegen mijn herder. Dat is iets, gemeente, dat mogen wij nooit vergeten. Als de Heer Jezus straks zijn armen uitsteekt en hij laat zich in Gethsemane binden, dan is dat niet omdat hij het onrecht van de soldaten goedkeurt. Dan is dat niet omdat hij het verraad van Judas goedkeurt. Maar dan is dat omdat God de Vader met het uitgetrokken zwaard van gerechtigheid tegenover zijn zoon staat. En als de Heer Jezus beschuldigd wordt en de ene na de andere valse beschuldiging tot hem komt en de Heer Jezus zwijgt en hij spreekt geen woord om die beschuldigingen te weerleggen, dan is het niet omdat de Heer Jezus het goedkeurt wat er allemaal aan leugens gezegd wordt, maar dan is dat omdat God de Vader daarachter staat. En omdat hij door dat alles heen zijn oordeel over de zonde voltrekt. En als de Heer Jezus zich aan het kruis laat nagelen, dan is het niet nog een keer omdat hij de wreedheid van de Romeinse soldaten goedkeurt of de schimp van de Joodse omstanders. Maar dan is dat opnieuw omdat God de Vader daar staat die de zonde gaat veroordelen in het vlees van zijn eigen zoon. Zwaard ontwaak, ik zal de herder slaan. Dat heeft de Heer Jezus gezegd. Op zijn weg naar Gethsemane heeft hij als het ware de schrift geopend. En heeft hij tegen zijn discipelen gezegd. En alles wat er nu gebeuren gaat, dat is vervulling van dit woord. Ik zal de herder slaan. Gemeente, er komen vanmorgen, zo aan het einde van onze eerste gedachte, twee belangrijke vragen naar ons toe. En die vragen wil ik aan uw en mijn hart leggen. Kennen wij het zwaard en kennen wij de herder? Kennen wij het zwaard van Gods gerechtigheid in ons leven? Want als wij het zwaard niet kennen, dan zullen we ook geen waarde zien in een geslagen herder. Kennen wij het zwaard van Gods gerechtigheid? Dat zwaard naar mij is gaan wijzen, omdat ik Gods geboden heb overtreden en omdat ik schuldig sta. En weten we ervan? Nee, niet in een visioen. Niet letterlijk, maar wel geestelijk vanuit het woord, dat de Heere dat woord als een zwaard ging hanteren in uw leven, in mijn leven. En dat hij dat zwaard ging gebruiken om ontdekkend te werken. Dat hij zijn woord opende en dat hij het boek van mijn hart opende en dat hij ging laten zien wat er in mijn hart leeft. Maar ook dat dat voor God niet kan bestaan. En dat dat zwaard ging wijzen. Dat dat zwaard mij ging veroordelen. Het zwaard van een heilig God die het niet verkeerd doet. Kennen wij het zwaard en kennen wij de herder? Want dat is toch het grote wonder wat de Heer Jezus hier preekt. Ik zal de herder slaan. Als een discipel had het verdiend. Dat ze dat wraakzwaard van Gods gerechtigheid zo zouden ontvangen dat ze het niet zouden overleven. Maar straks dan treedt de Heer Jezus naar voren. En dan ziet hij daar die Romeinse soldaten op hem afkomen in Gethsemane. En dan ziet hij daar de verrader Judas naar hem toe komen. En dan vraagt hij het, wie zoekt gij? En dan zegt hij het ten diepste tegen zijn eigen vader met dat uitgetrokken zwaard. Indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. Als we die dingen nu niet kennen, gemeente. Als we nu het zwaard niet kennen in ons leven. Als we nu de herder niet kennen voor ons eigen hart en leven. Dan is het zo nodig om de Heere te voet te vallen. Dan is het zo nodig om te vragen of Hij mij onderwijzen wil. En wat denkt u? Als Hij dat nu op die laatste gang naar Gethsemane nog wilde doen. Terwijl zijn sterven zo dichtbij was. Als Hij dat wilde doen in de weg van zijn vernedering. Een half uur misschien of een kwartier tijd afstand van dat moment dat hij daar bloed zweet op de grond van Gethsemane. Als hij dat toen wilde doen aan zijn discipelen. Zou hij dat dan nu niet willen doen? Heb toch, gemeente, geen harde gedachten van de grote profeet en leraar. Want hij is een gewillige leermeester. En zijn onderwijs is wel pijnlijk. Dat is het voor de discipelen ook geweest. Toen die hoorden wat er in hun hart was, het is wel pijnlijk, maar het is ook zo heilzaam. Geslagen herder. In de tweede plaats een tegengesproken herder. We gaan naar vers 33. Doch Petrus antwoordende zeide tot hem, al werden ze ook allen aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. Waarom zegt Petrus dat? Er zijn verschillende kerkvaders die bij deze tekst hebben geschreven, in die woorden brandt het vuur van de liefde van Petrus. Dat geloof ik ook. En ik denk dat we dat allemaal wel geloven. In deze woorden brandt het vuur van de liefde. Ik zou geenszins geërgerd worden. Dat kwam voort vanuit de liefde. De liefde die de Heere zelf had aangestoken, had uitgestort in het hart van Petrus. En wat Petrus hier bedoelt te zeggen is, Heere, dat zal ik niet doen, want dat wil ik ook niet doen. Daar moet ik niet aan denken dat ik me aan u zal stoten. Dat ik over u zal struikelen en zal vallen, dat ik me aan u zal ergeren. Petrus had Christus hartelijk lief. En die woorden hier die hij spreekt, die komen recht uit zijn hart. En Petrus was een kind van God die genade kende. Maar kind van God onder ons, zult u één ding niet vergeten, dat u uw hart niet kunt vertrouwen. Dat kan geen mens, dat kan ik niet en dat kunt u niet. Wij kunnen ons eigen hart niet vertrouwen. Petrus spreekt hier recht uit zijn hart. En het vuur van de liefde is daar wel in, maar er is niet alleen vuur, maar ook rook. Er is ook rook van het ongeloof. Want de Heer Jezus had gezegd, gij zult allen geërgerd worden. En dat gelooft Petrus niet. Kijkt u maar naar wat hij zegt. Ik zal nimmer meer geërgerd worden. Ten diepste spreekt Petrus hier de woorden van de Heer Jezus ronduit tegen. Ongeloof. Er is nog wel meer in dit woord. Er is ook minachting. Er is ook minachting. Kijkt u maar. Al werden zij ook allen aan u geërgerd. Zij, maar ik niet. Ja, van die andere 10 zou ik het me nog wat kunnen voorstellen. Matthäus. Die is vroeger nog tollenaar geweest. Die zou u nog wel eens kunnen verloochenen. En die zou u nog wel eens kunnen verlaten. En Jacobus en Johannes misschien ook wel. En mijn eigen broer Andreas. Nou, dat zou ook nog wel kunnen, maar ik nooit. Ik nooit. Minachting. Heeft Petrus niet zo bedoeld, maar het klonk wel door in zijn woorden. Rook, niet alleen maar vuur van de liefde, maar ook rook van ongeloof, van minachting, van zelfoverschatting. Dat ook, want wij kennen het verloop en het vervolg van de geschiedenis en wij weten dat Petrus de Heer Jezus, juist Petrus de Heer Jezus, tot driemaal toe heeft verloochend. En hier zegt hij het, ik zal nimmer meer geërgerd worden. Wat is een mens toch in zichzelf, gemeente? Dit staat niet voor niets in de Bijbel. Dit stukje uit het leven van Petrus en uit de mond van Petrus staat er ook om u en mij te verootmoedigen. Wie zijn wij toch in onszelf? Ik ga er natuurlijk niet alles van zeggen, gemeente, dat zou ook niet stichten, maar ik heb in het Kerkblad een stukje geschreven over het afwegen van een beroep. En begrijpt u me goed wat daar stond, dat wil ik als woorden van zo'n oude schrijver met heel veel ervaring ook echt nog wel respecteren. Maar toen ik zo zelf ging overwegen, tenminste probeerde te overwegen waar ik het meest nuttig kon zijn. En dat is echt wel een vraag die een dominee ook moet stellen als hij een beroep krijgt. Waar hij het meest nuttig kon zijn. In welke gemeente. Maar toen liep ik daar toch helemaal mee vast. Omdat de Heere me liet zien dat ik helemaal geen nuttige, maar een onnutte dienstknecht in mezelf ben. Lucas 17 vers 10. Een onnutte dienstknecht. Wie ben je dan in jezelf? Dan kun je de dingen ook alleen maar voor de Heere en voor zijn dienst bederven. Ik doe geen afstand van wat ik hier gepreekt heb in die achterliggende jaren. Zo niet. Maar als ik dan toch kijk naar wie ik zelf geweest ben onder u. En hoe vaak was het toch ook weer niet zo dat ik mezelf wilde handhaven. Op de bodem van mijn hart. Wat is een mens toch in zichzelf? De Heere laat het hier zien. En dan gaat de Heer Jezus toch nog verder in vers 34. En hij zegt tegen Petrus, voorwaar zeg ik u, dat ge in dezezelfde nacht eer de haan gekraaid zou hebben, mij driemaal zult verloochenen. Ja, de Heer Jezus was tegengesproken. En dan gaat hij toch nog verder met Petrus ontdekken. Dan komt de Heer Jezus als het ware nog dichterbij bij Petrus. Kijkt u maar in vers 34. Dan zegt de Heer Jezus, voorwaar, ik zeg u, dat heeft iets in zich van een eed. Dat ge in dezezelfde nacht eer de haan gekraaid zou hebben. Het was ongeveer 11:00 in de avond. De haan kraaide zo ongeveer 3:00 in de morgen. Dat is binnen 4:00. Eer de haan gekraaid zou hebben. Mij driemaal zult verloochenen. Dan gaat de Heer Jezus nog dichterbij komen. Dan gaat hij een eedzwering doen. Dan gaat hij Petrus in het enkelvoud aanspreken. Niet meer in het algemeen. Gij lieden zult aan mij geërgerd worden. Maar in vers 34 zegt de Heer Jezus het, dat gij in deze nacht. Dan gaat de Heer Jezus het heel concreet aanwijzen. En dan komt Petrus wel op de knieën toch. En dan zegt hij toch wel, Heere, ga uit van mij. Ik ben een zondig mens. Bewaar me toch voor. Nee, gemeente. Kijkt u maar in vers 35. Petrus zei tot hem, al moest ik ook met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. En dat zeiden ook al de discipelen. Het was ook nog maar een uur of anderhalf geleden dat ze allemaal hadden gevraagd, toen de Heer Jezus had gezegd, één van u zal mij verraden. Dat ze allemaal hadden gevraagd, Heere, ben ik het? Toen waren ze nog op hun plaats. Ben ik het? En een uur later We zullen ook met u sterven. Ik zal u geenszins verloochenen. Dat heeft de Heer Jezus, gemeente, ook moeten verdragen. Er is nog één belangrijk ding wat we uit deze tekst moeten leren voordat we naar onze derde gedachte gaan. En daar hoop ik ook nog iets over te zeggen. Daar zie ik ook naar uit. Maar er is één belangrijk ding wat we kunnen leren nog uit dit stuk. En dat is, er ligt in het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus iets wat u en mij tot op de bodem van ons hart ergert. Ergert. En de vraag is, is die ergernis in ons leven al blootgelegd? Is die ergernis aan het kruis van Christus? Is die ergernis aan een Christus die alles betaalt voor doodschuldigen tegenover het wraakzwaard van Gods gerechtigheid in ons hart al zo blootgelegd dat we eraan ontdekt werden? En dat we er iets van gingen zien. Dat de vijand van God niet op zondag in het stadion van Feyenoord zit. Maar dat hij ook in de kerk zit. En dat hij ook op de preekstoel staat. Dat er in ons hart zoveel weerstand en vijandschap en verzet is. Daar moet een mens aan ontdekt worden. Dat geloofde Petrus helemaal niet. Dat geloofden de andere discipelen helemaal niet. En laten we maar niet denken dat dat alleen voor hen gold, omdat ze toen leefden. Dat zou wel een hele oppervlakkige benadering van Gods woord zijn. Het evangelie des kruises is nog altijd een ergernis voor een natuurlijk mens, omdat het mij ontmaskert als een schuldige die voor Gods niets aanbrengt. Daarom ligt er zoveel verootmoediging in deze tekst, zoveel reden om het met de dichter van Psalm 38 in te stemmen. Heere, ik ben tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. 38 vers 17. En als de Heer Jezus die weg nu moet gaan, helemaal alleen, en als zijn discipelen hebben hem verlaten en zich aan hem gestoten en ze zijn over hem gestruikeld en ze hebben zich aan hem geërgerd, wat zal de Heer Jezus dan ten opzichte van zijn discipelen doen? Zal hij zich dan ook aan hen ergeren? Zal hij dan ook over hen struikelen? Zal hij struikelen over Petrus als die hem verloochent? Zal hij zich ergeren aan die 11 discipelen die allemaal de donkere hof van Gethsemane invluchten bij de meester vandaan? Wat is er toch veel reden dat de Heere zich aan zijn kinderen zou ergeren en zou stoten. En dat hij op dezelfde manier zou kijken, ik bedoel het eerbiedig, naar zijn discipelen en naar zijn kerk, als dat een jongen kijkt naar de balk waarover die gestruikeld is op het schoolplein. Daar gebeurt het en dat is het. Maar doet de Heer Jezus dat? Kijk u eens in vers 32. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. De Heer Jezus zegt 2 dingen. Hij zegt ik zal opstaan en hij zegt ik zal u voorgaan. En dat doet hij allebei voor zijn schapen. Voor zijn schapen die hem verlaten hebben. Die allemaal verstrooid zullen worden. Slot van vers 31. De schapen der kudde zullen verstrooid worden. En dat was eigen schuld. Dat was ook ten volle eigen verantwoordelijkheid. Ze zullen allemaal verstrooid worden. Daar gaan die discipelen door eigen schuld weggelopen bij de Heere vandaan. En toch, de Heere zal voor hen opstaan. Dat is het eerste. Dat is de belofte die de Heer Jezus hier nog 1 keer laat klinken. Al verschillende keren had de Heer Jezus zijn lijden en zijn sterven aangekondigd om zijn discipelen daarin te onderwijzen. Ook al begrepen ze er toen nog niets van. Maar telkens heeft de Heer Jezus ook zijn opstanding uit de doden aangekondigd. En hij doet het hier nog een keer. Maar nadat ik zal opgestaan zijn. En daar klinkt de belofte in door. Ik zal de dood overwinnen. Ook voor u. En ik zal opstandingskracht verdienen. Ook voor u. En ik zal in mijn opstanding laten zien dat ik de prijs volkomen betaald heb. Ook voor u. Ik zal kracht hebben waardoor doden kracht verdienen, waardoor doden zondaren levend zullen worden. Ik zal opstaan en ik zal u voorgaan. En dat is een woord waar een hele diepe betekenis in ligt. Want dan ziet u nog een keer beeld van de herder. We hebben gehoord hoe die herder geslagen zal worden. We hebben gehoord hoe die herder tegengesproken is geworden. Maar we horen ook hoe die herder, de getrouwe herder, blijft. Hij zal zijn discipelen voorgaan. En dan moet u even denken aan een herder uit het land van de Bijbel. Zo'n herder die liep niet achter de kudde, achter zijn schapen. Maar die ging voor zijn schapen en voor de kudde uit. Er staat in Johannes 10, en wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen. En zijn schapen volgen hem. Dat is beeld van Christus als de grote goede herder. Die gaat voor zijn schapen uit. Dat wil zeggen, ze doen geen stap waar hij niet geweest is. Dat wil zeggen, hij neemt alles wat hindernis vormt op de weg weg. Een herder deed dat in het land van de Bijbel. Die baande de weg, die maakte een pad, die haalde de scherpe stenen weg, raapte ze op, bukte ervoor, gooide ze aan de kant. Als hij een slang of een schorpioen zag, dan verjoeg hij dat dier, zodat de schapen daar geen last van hadden. De herder ging voor de schapen uit. En de schapen volgden hem. En dat is het beeld wat de Heer Jezus hier op zichzelf toepast. Ik zal u voorgaan naar Galilea. En net zoals een herder met zijn stem en op andere manieren de schapen achter zich aantrok en dan volgde ze. Zo zal de Heer Jezus ook doen als hij uit de doden is opgestaan. Dan zal hij op een wonderlijke wijze zijn discipelen achter zich aantrekken. De discipelen die door eigen schuld alle kanten uitgevlucht waren. Die discipelen die hem hadden verlaten. Christus zal ze als de getrouwe herder niet uit het oog verliezen. Hij zal ze opzoeken. Hij zal ze achter zich aantrekken. En dan brengt hij ze in Galilea. Dat is die plaats waar we in de achterliggende weken in gedachten waren. Galilea. Waar de Heer Jezus zoveel wonderen had gedaan. Waar de Heer Jezus zijn discipelen had geroepen. Waar de Heer Jezus zijn discipelen onderwijs had gegeven. Waar de Heer Jezus zijn wondermacht had laten zien. En daar gaat de Heer Jezus naar terug. Hij gaat zijn discipelen voor. Hij brengt ze daar terug. En dan zal hij ze weer gaan onderwijzen. En dan zal hij ze laten zien dat hij nog altijd dezelfde is. Dan zal hij ze brengen, wel in een nacht van teleurstelling, maar ook in de morgen van het wonder. Dan zal hij hetzelfde gaan doen als wat hij hier op weg naar Gethsemane heeft gedaan en wat de discipelen niet begrepen hebben. De schriften openen. En het aanwijzen. Maar in Galilea zal hij erop terugkomen. En dan zal hij het zeggen. Wist ge niet dat ik al deze dingen moest lijden. En moest sterven. Daar zal hij betonen dat hij dezelfde is. En in datzelfde Galilea zal hij het zeggen. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Vanuit datzelfde Galilea zal hij zijn discipelen die grote opdracht geven en hen als onderherders in zijn dienst nemen. Daar zal hij laten zien dat zijn werk voortgaat. Gemeente, en mag ik u daar op wijzen. Op deze getrouwe herder, die zijn discipelen, nou hadden ze hem verlaten, niet van zich afstoot, maar naar zich toe trekt. Die als ze zich aan hem stoten en zich aan hem geërgerd hebben, niet verwerpt, maar hen gaat onderwijzen. En die hen brengt op de plaats waar ze het onderwijs van hem krijgen. U hebt gemeente. En ik heb dat de afgelopen weken wel vaker gezegd, maar u hebt hem nodig. Als de grote koning, als de grote hoge priester, maar ook als de grote, de hoogste profeet en leraar. U hebt hem nodig. En als, en ik bedoel dat niet makkelijk, maar als een onderherder weg moet, dan blijft de grote herder der schapen, die zelf het verlorene zoekt. En in zijn schaduwgemeente kan een onderherder niet staan. Zonder hem hebben we ten diepste nog niks. En daarom zoek toch een plaats aan zijn voeten. Misschien dat dat ook wel nodig is, gemeente. Dat u van dominee Ruys afgebracht wordt. Om die grote herder der schapen te vinden. En dat de eer ook niet voor een mens is. Dan zou het een zegen kunnen geven. Ik weet wel, de Heere wil ook door de dienst van mensen werken. En het is echt mijn gebed of de Heere dat ook in de komende tijd nog geven wil. Dat er parels gehecht mogen worden aan de middelaarskroon van Christus. Door het werk van de Heilige Geest die ook het woord van de komende tijd wil toepassen aan zondaarsharten. Dat is mijn gebed, dat is mijn verlangen. Maar ten diepste, een onderherder komt en een keer moet hij ook weer gaan. Maar die grote herder, die blijft en die gaat nog uit en die zoekt nog wat verloren is. Kent u die herder? Is het uw gebed al geworden, Heere? Mag ik hem kennen? Want die herder, die valt nu met eerbied gesproken nooit tegen. Die is zo goed voor zijn schapen. Dat ziet u in de tekst van vanmorgen. Waar ze hem allemaal verlieten. Waar ze zich allemaal aan hem ergerden. Daar gaat hij ze weer opzoeken. Daar brengt hij ze samen. Die herder is nog de zoekende herder. Hij gaat nog uit om het verlorene te zoeken. Er zijn nog altijd verloren schapen die rondholen. Ook in Rotterdam en omgeving. Hij gaat uit om te zoeken wat verloren is. Zijn er ook vanmorgen nog verloren schapen die alleen maar moeten klagen met die dichter van Psalm 119. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Dat bedacht of onbedacht, maar misschien ook wel bedacht soms en zo vaak bedacht. De herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht. Ai, zoek uw dienstmaagd. Laat dat dan uw gebed zijn. Laat, gemeente, onze verwachting bij alles wat we vanmorgen gehoord hebben dan toch van deze getrouwe herder zijn die zijn schaapskooi vol zal brengen en die nog uitgaat en wiens hart nog in ontferming bewogen is met wat verloren is, die nog zoekt totdat hij vindt en die zich verblijdt over een zondaar die zich bekeert. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u het woord willen zegenen aan ons hart. We hebben het gehoord in een bewogen morgen, waarin veel gedachten door ons heen gingen. Zou u, Heer, het woord willen zegenen? Zou u willen geven dat onze ogen gericht mogen worden op die getrouwe herder die u bent? En dat wij, Heere, toch uitgedreven mogen worden, ook door de omstandigheden van deze zondag, tot die herder, om hem te mogen kennen, om door hem onderwezen te mogen worden. Breng ons vanmiddag samen. Bewaar ons, vergeef ons het zondige, zegen de zondagschool om Christus wil. Amen. Psalm 138, het vierde vers is de slotzang. 138 vers 4. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.